Wesley's podcast.
Welkom bij deze 40ste podcast van RTV Purmerend. Ik ben Wesley Dekker en je luistert naar Wesley's podcast. In deze podcastreeks duik ik dieper in de verhalen uit je eigen omgeving, uit je eigen stad. En dan heb ik het natuurlijk over Purmerend. Een uitvaart is een cruciaal moment na het overlijden van een dierbare. In coronatijd gaat een uitvaart echter anders dan anders. Vele regels maken het werk moeilijk en zetten de branche op scherp. Bij mij te gast is uitvaartondernemer Pieter Dekker. Ja, wij zijn overigens geen familie. Welkom Pieter.
Ja, dankjewel Wesley.
Ja, wat doet een uitvaartondernemer?
Dat is heel breed. In de algemeenste zin van het woord begeleidt een uitvaartondernemer een familie bij het afscheid nemen van een dierbare. Maar dat is natuurlijk heel breed. Je hebt natuurlijk uitvaartondernemers, je hebt uitvaartverzorgers, uitvaartondernemingen die alleen vervoer doen. Je hebt uitvaartcentra's die weer de opbaringen doen. Dus dat is eigenlijk een heel breed scala aan werkzaamheden die bij een uitvaart komen kijken. Wij hebben eigenlijk een bedrijf die eigenlijk alles doet. Echt van A tot Z. We hebben enigszins wat we niet hebben is een crematorium en geen begraafplaats. Maar hetgene tussenin, dat begeleiden wij.
Ja, want ik las laatst ook een artikel dat er eigenlijk een overschot is aan crematoria.
Ja, dat klopt. En dan vroeger, hè, kijken we naar de vroeger, dat is pas 5 jaar geleden. In deze regio, hier zijn niet heel veel crematoria. Maar kijk je landelijk, hè, bijvoorbeeld kijk je ook richting Schagen. En vanuit Purmerend gaan mensen ook nog eens richting Schagen. Ja, dan was Schagen, hadden ze nog wel tijd, maar dan 9 uur 's morgens bijvoorbeeld. Kijk, okay, ja. Dat zijn getijden. Er is nu wel overcapaciteit, maar het betekent dat mensen nabestaanden op schappelijkere tijden afscheid kunnen nemen. Want persoonlijk vind ik 9 uur erg vroeg. Als iemand thuis is opgebaard, betekent dat je 7:30 met rouwauto, bij wijze van spreken, al bij de mensen bent.
Dus, ja, dat is eigenlijk geen doen.
Nee, ontbijttijd vind ik dat. Ja. Ja. En de mensen ook.
Waarom ben je het vak in gegaan?
Eigenlijk door mijn vader. Mijn vader deed het al, maar ik was op mijn 16e, 17e, 18e... een verschrikkelijke puber. En ik wilde alles doen behalve wat mijn vader deed. En ik heb echt de meest mogelijke grote omweg genomen om uiteindelijk een taxibedrijfje te komen kopen. Zo eigenlijk, mijn vader was rouw gerelateerd. Die had een rouwauto. En zo ben ik eigenlijk het vak ingekomen. Maar het was niet omdat mijn vader het deed, want dan deed ik het liever niet, zeg maar.
Nee. En wanneer kwam dan die ommezwaai?
Die ommezwaai kwam eigenlijk dat ik er wel mee besmet werd. Op mijn 18e eigenlijk al. Ik had eigenlijk net mijn rijbewijs 1 dag. Ik was iets van 18,5 of zo, denk ik. Ik was in ieder geval nog geen 19 jaar. En toen raakte ik, met mijn vader ging ik mee op de rouwauto, want er was iemand overleden. En toen zei ik van, nou, kun jij ook ritjes doen? En langzaam ben ik zo eigenlijk het vak ingegroeid. Ja. Eerst echt op de rouwauto, mensen verzorgen. Terwijl ik pas 18 jaar was en ik echt nog een broekie was.
Ja, en wat trok je er nou in aan?
Nou, eigenlijk wel de dankbaarheid van de mensen. En dat klinkt heel zalvend altijd, maar dat is het ook echt. Het is eigenlijk, mensen zijn zo dankbaar eigenlijk dat je ze kan en wil helpen. De markt nu, want je kan echt praten over een markt. Het is tegenwoordig een hele grote markt geworden. Maar toen was het meer nog een structuur van uitvaartverenigingen. Oude mensen die in het vak zaten. En ik kwam daar als 18-jarig jochie. Kwam ik bij kijken om ritjes te rijden. En daarmee ben ik ook echt het vak ingegroeid en heb ik een bedrijf van gemaakt tot wat het nu is.
Wat is nou voor jou een doel van een uitvaart?
Het doel van een uitvaart? Laatst vroeg iemand dat aan mij. En uiteindelijk heb je heel veel doelen waarom je het doet. Maar ik dacht, eigenlijk het grootste doel is voor mij. Hè, je komt binnen, mensen zijn verdrietig en huilen. En eigenlijk het laatste moment dat ik ze zie, dat ze weglopen met een glimlach. Dat is eigenlijk mijn doel. En ons doel, hè, want we doen het met een hele grote club mensen. Maar dat is eigenlijk wel mijn doel, hoe ik dit vak zie. Van de meest erge, beroerde gebeurtenissen in je leven, iemand kwijtraken, dat is echt dramatisch. Het meest ingrijpende dat een mens kan gebeuren. En eigenlijk op zo'n manier afscheid nemen, dat je zegt van het is goed zo. En dat je op een hele mooie manier terugkijkt op de uitvaart, maar ook op iemands leven.
En kijk jij als uitvaartondernemer ook anders naar uitvaarten waar je zelf naartoe moet, persoonlijk?
Ja, heel kritisch. Ja? Ja, als ik maar 9 van de 10 keer, het gebeurt eigenlijk niet zo vaak, Wes. Maar 9 van de 10 keer als iemand overleden is en die ik ken, doe ik zelf ook de uitvaart.
Okay.
Dat vragen ze altijd. Ik doe zelf nog steeds heel veel uitvaarten, ondanks dat ik ook heel veel mensen manage hierbij. Maar meerdere bedrijven heb. Maar mijn grote passie, mijn grote hobby, zo kan je het eigenlijk wel noemen, waar ik voor leef, is toch nog steeds het verzorgen van uitvaart. Dat is echt wat ik het allerliefste doe. aan de keukentafel met de mensen praten over een afscheid. Ja.
En al die mensen managen, is dat dan niet jammerlijk dat je dat moet doen?
Nou, ik vind als je de hele dag mensen moet managen, dan zijn de mensen niet geschikt voor het vak. Ik kan moeilijk de hele dag naast lopen, hand in hand lopen. Dat doe ik ook niet. Ik geef mensen in mijn bedrijf heel veel eigen verantwoording. En ze kunnen heel goed papegaaien, zeg maar, hoe doen anderen het? En hoe zou ik het zelf willen doen? Hoe kan ik mijn eigen twist eraan geven? Wij hebben bepaalde bandbreedte waar je dat in kan doen. En als ik een kwartier tot een half uur mensen manage, zeg maar, dan moet dat ook voldoende zijn. Zelf geef ik ze heel veel eigen verantwoording. En dat kunnen ze ook.
En wanneer ben je nou geschikt?
Mijn eerste vraag als iemand bij ons komt, solliciteren of kennismakingsgesprek. Mijn eerste vraag is altijd van, de meest hele rare vraag, niemand verwacht die, is van, ben je lief? Kijk, als je niet lief bent, ja, dat kan ik je niet leren. Ja, iemand kan gemaakt lief doen, maar daar prik je zo doorheen. Maar echt lief zijn voor mensen, dat moet je in je hebben. Kijk, de rest, dat kunnen we leren.
En ja, stel, zo iemand zegt ja, ik ben lief. Nou, waar zie je dan aan
dat dan mag ze de thee op drinken, zeg maar.
Ja. Okay. Anders moet ze er gelijk
aan. Ja, anders drinken we zelfs, doen we er een beetje koud water bij. Ja. Maar als je niet lief bent, ben je gewoon niet geschikt voor dit vak. En dat maakt niet uit wat voor professie je doet in het vak. Of je nou chauffeur bent, verzorgende bent, uitvaartleidster bent of in de catering zit. Ja, je moet toch dat zorgende voor mensen hebben. En daarvoor moet je lief zijn.
Ja, en hoeveel uitvaarten had jij voor corona per week?
Wij hebben meerdere bedrijven. Per jaar ongeveer 200 uitvaarten. Dus ongeveer 4-5 per week was dat gewoon. Al kijk ik in mijn totale bedrijf, denk ik kan het meer beter in percentages kijken. Want uitvaarten zijn natuurlijk ook heel anders geworden en kleiner geworden. Zagen wij echt wel een stijging van zo'n 60%.
60%? Ja. Heb je dat wel eens eerder gezien?
Ja.
Wanneer zie je
2018, want iedereen heeft het nu over corona. Maar 2 jaar geleden was het precies hetzelfde aan de hand.
Alleen een griepgolf.
Toen was het een griepgolf. Alleen die sloeg heel vaak op je hart. Mensen gingen op een andere manier dood. Vaak door hartstilstand of andere complicaties. Dit is natuurlijk, corona is natuurlijk een ontzettende verschrikkelijke dood. Als je hiermee op de IC belandt of eigenlijk gewoon een echt luchtwegprobleem hebt, last van je longen. Dat is gewoon je stik. Ja. Dat is gewoon verschrikkelijk, verschrikkelijk. Erger kan niet. Ja. Maar 2 jaar geleden was er eigenlijk hetzelfde aan de hand. Dus wij waren er op die manier wel op voorbereid.
Ja. En zie je ook qua mensen die komen te overlijden in 2018 bij die griepgolf. En nu zie je daar ook gelijkenissen tussen. Dat het vaak oudere mensen zijn? Of...
Ja. Vaak oudere mensen. Onderliggende ziektes, ja, daar heb ik toen niet op gelet. Klopte dat ook echt wel. Mensen die echt één of meerdere ziektes hadden en besmet waren, die kwamen toch wel. Die hadden een grotere kans om te overlijden. Jongere mensen, ook gezonde mensen, die zijn er altijd. Maar dat was 2 jaar geleden ook zo. Ja. Maar het waren vaak wel oudere mensen.
De afgelopen weken, hoe zie je dat dan? Zijn alle uitvaartondernemers dan de hele dag druk met uitvaart te regelen?
Ja,
of?
Ja. Sinds 2 weken is het nu, de datum is nu 30.
Even spieken?
Ja, ik moest ook even kijken. Ja. Want,
dat wordt over 2 dagen uitgezonden, maar okay. 30 mei.
Het is vandaag dat wij elkaar 30 spreken, 30 mei. Ja. Sinds een week, 1,5, 2 weken is er zeg maar ondersterfte. Het was alsmaar oversterkte, dat werd ook wel genoemd op het journaal, op het nieuws. Ja. We hadden het over oversterfte. Nu is er ondersterfte. Dus het is nu eigenlijk uitzonderlijk rustig. Ja. En ook goed, want iedereen kan echt even bijkomen in de branche. Want iedereen had het over de verzorgenden in verpleeghuizen, et cetera, de vakkenvullers. Maar ik heb iemand, de begraafsondernemer, nooit horen noemen. Nee. En eigenlijk, hier relatief in de regio Purmerend, viel het echt nog wel mee. Brabant, ik heb ook mensen daar gesproken, dat was gewoon echt bizar wat daar is gebeurd.
Ja, ik heb ook die reportages op televisie gezien. Ja. Daar zie je echt dat de kisten bij wijze van spreken niet aan te spreken zijn.
Nee, klopt. Ja.
Hoeveel van die overlijdenen van de afgelopen maanden zijn dan gelieerd aan corona?
Als je dan echt kijkt vanaf de lockdown, toen het een beetje begon tot en met 2 weken geleden. Nu bijna niet meer. Vorige week 1. Normaal gesproken in de lockdown tijd, dat het echt de eerste maand was. Ja, gemiddeld 5 per dag ongeveer.
Ja. En zijn er dan ook overledenen waarbij ze zeggen, ja, ze zijn niet getest, maar er is wel een vermoeden?
Ja, kijk, dan zijn ze juist overleden aan een longontsteking. Of Ja. Hij had het erg benauwd of iets. Ja, dat is gewoon allemaal corona gerelateerd. Ja. Dus als wij ook in ziekenhuizen kwamen, er waren natuurlijk geen testen. Mensen waren gewoon niet getest. Dus het cijfer, het landelijke cijfer, klopt echt niet. Nee. Maar dat zeggen ze eigenlijk op het nieuws natuurlijk ook. Hè? Ja. De geteste mensen. Heel veel waren toen waarschijnlijk corona. Ja. Corona gerelateerd. Mm-hmm. En zodoende hebben wij wel iedereen op die manier behandeld.
Stel, er belt iemand naar jou toe van die is overleden. Vraag je dan van, heeft die persoon corona gehad?
Ja, ja. Onze telefonistes die de meldingen van overlijden aannemen, die vragen is de naam, geboortedatum, sterfdatum. Ja, we hebben echt personalia nodig. En dan komt wel de vraag van, is degene overleden aan corona of is het vermoeden tot?
En wat als zo iemand zegt ja, wat doen jullie dan?
Dan, dat verschilt per bedrijf. Heel veel bedrijven kwamen niet bij de mensen thuis. Deden alles telefonisch via Skype, ja. Zoom. We zijn op een heel andere manier leren werken nu. Wij gaan wel bij de mensen langs, maar we spraken echt af. We vroegen echt van wie zijn er? Wie zijn er thuis? En is er iemand ziek? Ja of nee? Of we spraken echt af in uitvaartcentra waarbij voldoende ruimte was. Mm-hmm. Was degene overleden aan corona en de nabestaanden waren ook besmet, hè? Of de kans was heel groot dat ze besmet waren, dan deden we het wel telefonisch. Kijk, je kan alleen maar mensen helpen als je jezelf ook eerst beschermt. Ja. Maar was het niet corona gerelateerd, dan kwamen wij wel bij mensen thuis, maar met alle voorzorgsmaatregelen in maat.
En stel, er is dan een corona slachtoffer. Wat voor bescherming geef je je personeel mee?
Ja, ten eerste hebben we te maken met de overledene zelf. Hè? We hebben eigenlijk verschillende fase van de uitvaart. Er is een melding van overlijden. Nou, dat gebeurt telefonisch. Dan is het bescherming. Dan komen de mijn chauffeurs en verzorgenden komen bij de mensen thuis. En dan gaan we niet, in het begin hebben we niet thuis verzorgd. Dus er werd iemand overgebracht met een brakant. Maar eigenlijk iedereen die corona is overleden, bijna niemand werd ook meer thuis opgebaard.
Ja, dus het gekke is, het RIVM zei eerst van ja, de eerste 6 uur kan je beter niet een overledene verzorgen. Ja. En later werd er 3 dagen.
Ja.
Is daar nu wel meer duidelijkheid
in? Ja, het is nog steeds een beetje vaag hoor. Dus, ja. Maar het is vooral, je kan iemand wel verzorgen. Maar als je maar goed beschermd bent.
En welke bescherming heb je dan nodig?
Mondkapjes, bril, pak, handschoenen. Desinfecteren, goed wel handen wassen. Dus. En op de juiste manier alles aan- en uittrekken. Hè? Dus dat wordt we nog wel eens vergeten.
Ja. Maar ja, je hebt het er nu over mondkapje, over dit beschermingsmiddel, dat beschermingsmiddel. Kan je dan nog wel die zorg bieden die je gewend bent om te geven?
Nee. En dat was eigenlijk ook de grootste ommekeer in ons vak en hoe wij het vak willen doen. Normaal gesproken bestaat er geen nee bij ons. Dus altijd is ja. En als het, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt, ga je kijken, hoe kan ik dat doen?
Ja.
En nu ben je eigenlijk de hele dag nee aan het zeggen. Ja, nee, maar met een sorry erachter. En dan legde je het ook uit. En dan begrepen de mensen het ook wel. Maar vooral de eerste weken hadden mijn mensen, en ik zelf ook, heel veel moeite mee om nee te zeggen tegen mensen. Vooral ook als ze zeiden van, ik wil graag mijn man helpen, verzorg samen met u. Ja, nee, hè, want je zit met die 1,5 meter. En om mijn mensen onderling met elkaar, die konden die 1,5 meter om niet te respecteren. Want als je iemand moet verzorgen, dan doe je dat met z'n tweeën. Ja, je kan niet 1,5 meter van elkaar afstaan.
Is dat altijd met z'n tweeën?
Sorry?
Is dat altijd met z'n tweeën?
Ja, waarom? Wij doen het altijd met z'n tweeën. Nou, een mens is best wel een dood lichaam. Is dood gewicht. Hè? Ja, misschien zwaarder. Ken je die term wel. Ja. Dus het is zo verschrikkelijk zwaar. Tuurlijk zou je het in je eentje redden. Maar we willen het ook graag eerbiedig doen.
Ja, en je hebt natuurlijk ook met je mensen te maken dat ze op een gegeven moment last krijgen van hun rug of van hun arm.
Ja, een gemiddeld mens is 70 kilo. Hè? Je hebt mensen van 100, 110, 120. Nou, daar is dat hoef ik al niet eens aan te geven dat het met z'n tweeën is. Kijk, ook als iemand heel licht zijn en iemand is 60 kilo is nog steeds veel. En zeker, je moet kleding aantrekken, je moet iemand draaien voorzichtig. Best wel veel. Iemand overtillen in een kist. Ja, hoe wil je dat doen in je eentje? Wij doen dat met z'n tweeën.
Altijd al. En kan bij het condoleren of bij een plechtigheid, kan er wel 1,5 meter worden gehouden?
Ja, dat gaat best wel goed. Dat ging best wel goed, moet ik eigenlijk zeggen. Mensen waren in het begin natuurlijk heel bang. Ik zie de laatste weken dat mensen meer naar elkaar toe gaan, dat eigenlijk mensen er een beetje lak aan beginnen te hebben. En dat vind ik best wel erg en jammer.
Ja, maak je dat heel veel zorgen?
Ja, ik maak me er zorgen om. He, want er is niet weer erger. Dat we gaan. Alles wordt juist nu versoepeld. Maar laten we ons dan ook aan die 1,5 meter houden, mits dat gaat, hè? Je hebt altijd situaties dat het niet gaat. Maar Onlangs zag ik ook met de condoleances elkaar gewoon weer handen geven en kussen. Dat ik, ik geef er wel naartoe, ik loop er naartoe, ik geef het aan. Ja, dat is mijn zus hoor. Weet je, dus ja, je kan het iemand niet verbieden.
Nee.
Het is ook iedereen zijn eigen verantwoording.
Ja, het zijn geen kleine kinderen, maar je kan wel nadenken van, goh, is dat wel handig?
Ja, kijk, Rutte heeft natuurlijk aangegeven, we hebben een lockdown, maar een intelligente. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi en ook heel volwassen.
Ja.
Weet je, iedereen heeft gewoon zijn eigen verantwoording en moet zelf ook gewoon nadenken. En ja, alleen die intelligentie slaat nu een beetje om in gemakzucht. Bij condoleances, hè. Maar ik zie het ook op andere manieren nu, hoor. Iedereen gaat nu naar buiten toe. Iedereen doet weer zijn ding. Mensen komen gewoon weer dicht bij elkaar in de buurt.
Ja.
Je hoort er ook niet zoveel meer van. En je hoort op het nieuws alleen maar minder corona-overledenen, minder besmettingen. Dus iedereen, het waait wel over.
Het kan wel weer.
Het kan wel weer, dus.
En tijdens een plechtigheid, hoe gaat dat?
Tijdens een plechtigheid, ja, wij bij onze eigen uitvaartcentra's en gebouwen waar we zelf dienst houden, delen we het gebouw zo in dat er voldoende ruimte is. Vlak voordat we ook starten met plechtigheid in crematoria of kerken, 30 personen is nu de max. Geef ook goed aan, u mag als gezin bij elkaar zitten, mits u in hetzelfde huishouden woont. Als partners mag u bij elkaar zitten, maar dat is het dan ook. En houdt u alsjeblieft afstand. En ja, de zalen zijn ook zo ingedeeld dat die afstand ook genomen kan worden.
Ja, want natuurlijk ook in jouw werk. Je hebt ook heel veel te maken met mensen die toch op leeftijd zijn.
Ja, maar ik merk wel dat de oudere garde, zeg maar, hè, de 70ers, 80ers, massaal afhaken met uitwaarden.
Die zeggen, ik blijf thuis.
Ik kom niet, ik blijf thuis. Ja, of ze mogen niet van de kinderen, hè. Dat is ook vaak weer zo.
Ja, ik begrijp dat ook. Ja. Als je toch een jaar of 70 bent en je moeder die is 90, dan zou ik ook zeggen van blijf maar lekker.
En de kinderen doen iedere dag de boodschap en de was en weet ik wat allemaal.
Ja.
En zelf zeggen, ik ga nu naar buiten, want ik ga naar een uitwaartoer. Dan zegt mam, dat gaat niet gebeuren. Dat hoor ik wel heel veel, dat mensen niet mogen. En dan vragen ze om zo'n advies. En dan geef ik ook wel eens adviezen. Het kan echt wel op een veilige manier.
Ja, zoals?
Als je binnenkomt, hè, dus sowieso de 1,5 meter. De routingen in de gebouwen. Je bent niet opgepropt. Hè. Vroeger echt veel mensen in condoleancesruimtes. Er is gewoon echt ruimte dat mensen gewoon echt veilig naar binnen kunnen. Veilig kunnen luisteren naar de sprekers en naar de muziek. Ja, en na afloop is er geen koffie. Dat gaat nu wel weer of een borrel. Dat gaat nu wel weer beginnen. Dus het kan absoluut op een veilige manier. Overal staat ons smettingsmiddelen. Ja, en je mag echt ook met een mondkapje zitten. Dat vind ik niet raar.
Nee, dus eigenlijk alles wat je ook zelf nodig acht, mag je gewoon doen.
Ja, absoluut.
Je werkt al 30 jaar als uitvaartondernemer.
Ja.
Raakt een uitvaartje nog?
Ja, gelukkig wel. Toevallig gisteren vroeg iemand dat gisteren aan mij van, doet het je nog wat? Toen zei ik, gelukkig wel. En dat was een uitvaart van een babytje. En ik was raakte de hele week, dag, zeker die dag van de uitvaart, kapot van. Ik was helemaal overleeg, zeg maar. Ik had me ook helemaal gegeven en was er ook letterlijk en figuurlijk helemaal even klaar mee.
Heb je dat vaak bij kinderen en baby's?
Ja, dat is het meest erge wat er is. Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, met je gevoel als vader, als man, als mens, als iemand die iemand anders wil helpen. Het verdriet bij kinderen, bij jonge mensen. Ja, dat is gewoon. Dat is het meest bizarre wat wij in ons vak kunnen meemaken. Ja. En gelukkig doet het ons, hè, maar ook mensen op leeftijd. Hè, dus als iemand zo'n mooi leven heeft gehad, of raken, hè? Wat is raken? Ik sta er niet, ik heb geen tranen in mijn ogen, dat niet. Ik absorbeer het wel, zeg maar, dat verdriet. En dat neem je ook weer mee in je verhaal, hoe je mensen begeleidt. Het is niet zo, wij komen daar niet als een ding aan. Wij zijn mensen die dit vak doen. Dat betekent ook, wij doen het met gevoel en eigenlijk iedereen in ons vak.
Het is niet dat je denkt, dat je kijkt naar zo'n kaart en dat je de leeftijd ziet, dat je denkt van, oké.
Nee.
Zo is het nooit geweest voor jullie.
Nou, dat is gewoon een mens die een heel mooi leven gehad kan hebben. Hè?
Ja.
Of een heel dramatisch leven. Iedereen heeft juist weer een ander leven gehad. En het mooie is, wij zijn betrokken bij families. Je praat over de overledene. Maar eigenlijk leer je de overledene pas kennen in de aula. Hè? Of in de kerk. Of op de aula van de begraafplaats. Of op de begraafplaats zelf. Of in de tuin. Net waar afscheid wordt genomen. Dan leer je pas degene kennen. Want dan worden al die verhalen verteld. Hè? De kinderen, kleinkinderen, de partner, soms nog een broer. Dus eigenlijk heel veel, al kijk je de levenslijn van iemand, hè, de tijdspad van iemands leven. Dan gaan ze over diegene vertellen. En dan leer ik iemand eigenlijk pas echt kennen. En eigenlijk achteraf denk ik dan vaak ook, best een mooie man of mooie vrouw. Wat een bijzonder persoon is dit.
Dat lijkt me zo'n gek idee, dat je dan zoveel over iemand weet en dat je iemand nooit hebt gezien.
Ja.
Hoe ga je daar?
Dat is gewoon een feit, ja. Kijk, niet heb gekend. Heel vaak ken ik mensen niet. Maar zeker 20-30% van de mensen die komen te overlijden, die hebben al een voorbespreking aangevraagd bij ons.
Okay,
dus ja. die als ze ziek zijn, heel veel mensen overlijden niet onverwachts. Nee. Meestal verwachts, heel veel verwachts. En dan wordt of met de kinderen of met de overledenen, maar ook vaak met de overledenen dus, hè, zelf gesproken over hun afscheid. Ja. En dat vind ik echt zo verschrikkelijk mooi om te doen altijd. Dan doe je het ook echt voor iemand. Ja. En dan, hè, een mens is vaak zijn mimiek van zijn gezicht, maar ook vaak de stem.
Ja. En zo'n voorbespreking, hoe ver van tevoren doe je dat?
Ja, soms is het 3 dagen voor iemands euthanasie. Soms doen mensen het als ze nog helemaal gezond zijn. Dat vind ik, dat is meer dan een inventarisatie. Wat zou je willen? Sommige mensen willen ook weten, wat kost het? Mm-hmm. Daar zijn we juist ook heel transparant in. Maar ik vind het ook mooi om zo'n iemand juist te ontmoeten. Vaak is het gemiddeld een beetje 2-3 weken voor iemands overlijden.
En vind je dan ook dat zo iemand, stel jij doet zo'n voorbespreking, of een collega van jou, dat ook echt die collega die uitvaart moet doen?
Ja, wij werken echt 1-op-1. Hè? Dus als iemand een uitvaart bespreken of voorbesproken heeft, dan begeleidt die persoon ook die mensen. Dat willen ze vaak eigenlijk 99 van 100 keer ook.
En zijn er wel eens gekke wensen?
Ja.
Je kan het heel algemeen uiteraard houden, hoor. Van,
maar de meest bijzondere verhalen zijn vaak ook de mooiste verhalen.
Ja.
Algemenere wensen. Kijk, een vrouw, haar leven was haar tuin. Ze had een hele grote tuin. En alles wat ze deed, ze was altijd in haar tuin te vinden. En hoe, hè, we hadden het over, we hadden de uitvaart besproken tijdens een voorbespreking. En iedere keer, het voelde niet goed. We zouden het in het crematorium doen, hier in Purmerend. Maar het voelde gewoon niet goed. En ik had mijn boeken dicht, mijn mappen dicht, me afgesloten. En ik liep eigenlijk richting de deur. En ik wenste ze sterkte, hè, en zoals je weg kan gaan. En ik stond bij de deur. Ik zei, waarom doen we het niet hier? Toen keken ze me aan. Moet ik kijken wat een mooie tuin. Ik zette mijn koffers neer, ik liep de tuin in en ik liep te wijzen. En dan daar de kist en daar de catering en de borrel erbij, muziek en dat, dat, dat. En die vrouw begon te huilen. En toen zei ik, liep terug, oh, so, excuse hoor. Maar zij zei, dit is wat ik wil. Wauw, dat jij dat zegt. En ik heb er wel ooit over nagedacht, maar ik dacht, dat kan niet. Ik zei, nou, kan niet, dat, die bestaat bij ons niet. Dus, en uiteindelijk is alles in die tuin gebeurd. Het hele afscheid, 100 man... borreltje erbij, geluid, muziek. En het was eigenlijk meer een afscheidsreceptie dan een uitvaart in een aula. En daar, dat vind ik zo gaaf. Weet je? Daar word ik zelf ook heel blij van. Hè? Dus,
ja, dat je toch een beetje je persoonlijke mening daarbij kan helpen. En...
Ja, en ook de dankbaarheid van die mensen ook naar de uitvaart. En, hè, dat ze je ook knuffelde, hè, want dat doen we niet meer. Maar,
nee.
Hè, dat ze echt niet, geen hand geven. Nee, gewoon zeg, je krijgt een dikke knuffel. Pieter, wat was dit mooi dat niet gekund. Ja, ja, dat is de voldoening.
En zie je zelf wel eens op een uitvaart iets waarvan je denkt van, hey, dat zou ik bij mijn uitvaart ook willen.
Ja. Ja.
Dat je geïnspireerd raakt van dit.
Ja. Ik heb natuurlijk zoveel gezien in de loop van de jaren. Vroeger was een mooie uitvaart een grote uitvaart. In mijn optiek. En nu, hè, zeker ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik hoef niet te zeggen van wie die was.
Nee, een hele bekende Amsterdamse filosoof.
Ja, een filosoof, ja. Ja. Ja, hij was meer filosoof dan voetballer volgens mij. Eigenlijk het kleine, het intieme, dat vind ik zo ontzettend mooi. In deze tijd zijn we noodgedwongen tot het creëren van kleine afscheidjes. Maar eigenlijk de mensen die komen, dat zijn je naasten. Dat zijn je intimi. De rest zijn eigenlijk toch veel passanten. En mensen zeggen dat achteraf ook van, oh Pieter, ik vond het eigenlijk zo mooi. Jammer dat die niet konden komen. Maar ik vond het achteraf zo mooi. Ik was met mijn gezin en mijn beste vrienden en mijn broers en zussen. En eigenlijk iedereen die belangrijk waren in ons leven. En ik voelde me zo op mijn gemak. En eigenlijk, wat ik nu ook zie, de ideeën. Vroeger dacht ik, groot dit, dat. Nu denk ik ook van, nee, ik wil het alleen met mijn kinderen. En eventueel klein, ik heb nog geen kleinkinderen. Maar gewoon echt met mijn familie, mijn beste vrienden. En niet allerlei zaakrelaties en iedereen die maar moet komen om te komen, zeg maar.
Dus, een collega van 40 jaar terug, die je misschien 20 jaar niet gezien hebt.
Nee. Of dat iemand zegt, ik heb nog een boek van hem geleend, zeg maar. Of hij heeft een boek van me. Ja, nee.
En door dit werk, denk je dan vaak aan je eigen dood of kan je dat loslaten?
Nou, dat kan ik helemaal loslaten. Ik ben niet meer bang voor de dood.
Nee.
Ik zie de dood als een hele mooie, diepe slaap.
Ja.
En hoe heerlijk is het wel eens als je goede nacht hebt geslapen.
Ja, nou, inderdaad.
Je maakt er ook niks van mee.
Nee.
Dus zo zie ik de dood eigenlijk.
Ja, ik denk zelf altijd van de tijd voor je geboorte.
Ik ben me er niet zo van bewust. Jij wel?
Nee. Dus de tijd na mijn dood denk ik, dat zal ook wel goed komen.
Ja,
Hier redden ze het sowieso wel, denk ik dan.
Dat denk ik. De wereld draait gewoon door, hè. Ja. Kijk, we vinden onszelf natuurlijk, iedereen leeft zijn eigen droom.
Ja.
En we vinden ons allemaal heel belangrijk. En zijn we ook voor onszelf. Maar de wereld draait gewoon door.
Ja.
En waar wij nu zitten, zit ooit weer iemand anders. In het huis waar we wonen, wonen straks gewoon andere mensen. En die hebben hun eigen leven. Wij zijn allemaal maar passanten.
Ja. Ja, over 100,
passanten van de wereld.
Over 100 jaar weten mensen niet eens meer wie we zijn.
Nee.
En hoe ontspan je met zoveel verdriet om je heen?
Op mijn eigen manier. Ik hou van films kijken. Ik heb ook echt mijn gedachten even op nul zetten. Ik ben gek van motorrijden. Dus dat is echt een hobby voor me. Dan kan ik ook niet bellen. En dan ben ik mooi aan het denken. Ook wel eens aan het fantaseren. En ook de gesprekken die ik al gehad met families van uitvaart die ik misschien morgen of overmorgen heb. Ja. Alles komt dan in mijn hoofd langs een passeerde revue. En dan ben ik eigenlijk in mijn hoofd al de uitvaart aan het afdraaien.
Okay.
Daar pas ik ook weer mijn woordjes mee aan. Zo probeer je alles ook weer persoonlijk te maken. Ja.
En dus films kijken, motorrijden en dan zorgt het toch wel voor wat meer rust.
Ja, ontspanning. Ja, even wat anders.
Nou, bedankt Pieter voor je bijzondere verhaal.
Alsjeblieft.
Volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.